IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 11 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
En in tegenstelling tot de muzikale introductie, was dit weer eens geen wekelijkse podcast. Hebben we een weekje overgeslagen door omstandigheden. Daardoor deze week een blubberdikke aflevering met uiteraard het meest recente nieuws. De informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen. En uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
Ja, we hebben een week overgeslagen en dat was niet voor niks, want wij waren vorige week in het buitenland en wel op de MVP Summit.
Ja, en we hadden uiteraard wel plannen gemaakt, maar toen dachten we, ja, gaan we dan echt om 3:30 's ochtends opnemen, die podcast? Ook al zijn we jetlagged, dachten we uiteindelijk, nee, we doen het niet.
Nee, mijn dag zou ook heel lang duren, ik ging die avond laat vliegen en zo, dus was een goed idee om dat even over te slaan. Maar ja, dat neemt niet weg dat we dus nu gewoon heel veel nieuws hebben.
Ja, het was een goed idee voor ons, maar wat minder natuurlijk voor de luisteraars.
Precies. Want afgelopen week stond het nieuws uiteraard niet stil. En daarbij beginnen we zoals gebruikelijk met de ontwikkelingen rond Windows 11. Ja. Waar in het Insider Channel afgelopen week een nieuwe build uitkwam voor het Canary and Developer Channel. Namelijk build nummer 26085.
En wat is er dan nieuw in deze build, Ray?
Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Hmm. Er is een nieuwe instelling voor mensen met slecht zicht. Die was geïntroduceerd in build nummer 26052. Maar ja, er was iets mis mee, dus Microsoft heeft hem tijdelijk weer uitgeschakeld. Ze hebben de instellingen voor Bluetooth Low Emission Audio nu definitief toegevoegd bij de gehoorapparaatinstellingen.
Oké. Okay.
En er zijn een paar fixes doorgevoerd. Eentje die was wel heel vervelend, namelijk Shutdown en Hibernation was stuk.
Hmm.
Dus ja, geen al te grote zaken. Oh ja, en er was ook nog een dingetje mis met sudo, wat ze onlangs nieuw hebben geïntroduceerd in Windows. En dat werkte niet bij iedereen en dat hopen ze nu te hebben gefixt.
Ja, is toch wel handig als het echt voor iedereen werkt.
Precies. Nou ja, en vorige week toen wij dus in Seattle of Redmond waren, is er nog een build geweest in het beta channel, namelijk build nummer 22635.3350.
Mm-hmm.
En de nieuwe feature daar is dat ze bezig zijn met een onderdeeltje dat heet Recommended in het startmenu.
Ja.
En daar worden nu de meest gebruikte applicaties toegevoegd in het startmenu. Dus dat is wel handig dat je daar altijd je veel gebruikte applicaties terug gaat vinden.
Zeker. Ja, het was interessant om in Redmond te zijn, op de Microsoft Campus te zijn, tijdens zowel een Patch Tuesday als het Secure evenement. Waren uitgenodigd voor de viewing party. Ja. Met swag.
Ja.
Bij mij ligt de hoodie alweer in de kledingkast. Ik zie dat jij hem aan hebt.
Ja.
Vandaag.
Inderdaad.
Verschil mag er zijn. En ook daar werd natuurlijk weer flink over Copilot gepraat tijdens het Secure evenement. Waarbij we hoorden dat Copilot for Security inderdaad op April Fools zal worden geïntroduceerd.
Mm-hmm.
Dat nieuws neem ik dan maar met een korreltje zout. En als we het hebben over de Patch Tuesday, dan zien we dat Microsoft vorige maand 60 kwetsbaarheden heeft geadresseerd. Dat deden ze op dinsdag 12 maart, maar daar gaat natuurlijk wat werk aan vooraf. En van die 60 kwetsbaarheden waren er 58 belangrijk en 2 kritiek. En die 2 kritieke kwetsbaarheden, dat zijn CVE-2024-21407 en CVE-2024-21408. En beide zijn kwetsbaarheden in Hyper-V. Okay. En de eerste is een remote code execution kwetsbaarheid. En de tweede is een denial of service kwetsbaarheid. Dus ja, als je Hyper-V gebruikt, wil je deze updates, denk ik, met prioriteit gaan installeren.
Mm-hmm.
Dan zijn er natuurlijk ook nog kwetsbaarheden in heel veel andere componenten geadresseerd. En dat betrof 24 elevation of privilege kwetsbaarheden, 3 security feature bypass kwetsbaarheden, 18 remote code execution kwetsbaarheden. Die vind ik zelf eigenlijk het vervelend.
Ja.
6 information disclosure kwetsbaarheden, 6 denial of service kwetsbaarheden en 2 spoofing kwetsbaarheden. En naast die 60 kwetsbaarheden die Microsoft dan dus op 12 maart heeft geadresseerd, hebben ze natuurlijk ook nog 4 kwetsbaarheden geadresseerd in Microsoft Edge. Maar dat deden ze al op 7 maart. En ja, daar wil ik eigenlijk niet zo heel veel meer over vertellen. Want dan wordt deze podcast meer een soort ja, geschiedschrijving dan wekelijkse update, heb ik het idee. Maar er is ook reden voor een feestje, want er waren geen 0D kwetsbaarheden.
Nice.
En we schrijven dit een week later en ze zijn er nog steeds niet. Dus dat betekent dat iedereen die met Microsoft Hero heeft samengewerkt, zich daadwerkelijk responsible gedraagt. Is ook wel eens anders, weten we.
Mm-hmm.
Kijken we dan naar de specifieke uitwerkingen op de besturingssystemen op onze favoriete systemen, dan zien we dat in Windows 10, 21H2 en 22H2 KB5035845 de kwetsbaarheden adresseert. En daarmee deze Windows-versies brengt naar builds 29044.470 en 19045.4170. En naast de kwetsbaarheden kun je nu op deze besturingssystemen, zoals we dat eigenlijk ook al 3 weken geleden hebben gemeld in de podcast, nu gebruik maken om URL's te delen in Windows Share met WhatsApp, Gmail, Facebook en LinkedIn.
Mm-hmm.
Blijven games op een tweede schijf daar geïnstalleerd. Wijzigt de Windows backup zichtbaarheid. En werkt Windows Love for Business nu in alle apps richting Entra ID. Voor Windows 11, 22H2 en 23H2 verscheen KB5035853. En daarmee worden deze besturingssystemen geüpgraded naar builds 22621.3296 voor 23H2. En 22621.3155 voor 22H2. En daarin heet PhoneLink nu Mobile Devices. De snipping tool werkt nu in combinatie met Android. Dat is wel echt gaaf. Maak je een snapshot en dan krijg je gewoon keurig netjes de snipping tool notificatie op je Windows 11 desktop.
Nice.
USB 80 gigabit per seconde wordt nu ondersteund. Ik weet niet of ik dat in een vorige aflevering al een keer fout heb gezegd. Dat ik daar misschien gigabyte per seconde heb gezegd. Maar het is echt daadwerkelijk gigabit per seconde.
Ja.
Dus ja, het is wel veel sneller. Dubbel zo snel eigenlijk als wat erin zat. Maar niet 9 keer zo snel of 8 keer zo snel als ik eerder zei.
Mm-hmm.
Windows Settings Home stopt er nu niet meer zomaar mee. Switchen van 5G naar wifi en vice versa werkt nu gewoon. Slaapt werkt gewoon. En ook in Windows 11 blijven games op een tweede schijf gewoon daar geïnstalleerd en wijzigt de Windows Backup zichtbaarheid. Kijken we dan even naar Windows Server 2022 en Windows Server 2019. Dan zien we dat daar nu in Active Directory omgevingen met MDM providers de Strong Certificate Mapping Enforcement Mode nu wordt ingeschakeld. Dat is interessant, want in Windows Server 2016 gebeurt dat helemaal niet. Zit dat ook helemaal niet?
Wat doet dat precies?
Je kunt in Active Directory aan een account kun je een certificaat mappen.
Ja.
Zodat je dat certificaat kunt gebruiken om bijvoorbeeld aan te melden.
Ja.
Alleen de manier waarop je dat certificaat koppelt aan een account is in het verleden nou niet heel robuust geweest en kan dus worden misbruikt.
Oh, oké. Okay.
Dus je kunt daar dan je eigen certificaat op mappen, omdat bijvoorbeeld alleen de user display name als koppeling wordt gebruikt van het certificaat en niet bijvoorbeeld de certificate thumbprint.
Oh, oké, ja.
Nou, en dat moet je nu wel doen om dat te laten blijven werken in Active Directory.
Oké.
Daar is Microsoft echt al anderhalf jaar mee bezig. Volgens mij hebben we het hier ook wel over gehad in vorige afleveringen. Maar ik zie je bedenkelijk kijken.
Ja, volgens mij heb ik het inderdaad wel over gehad. Staat me ergens vaag bij. Maar het is alweer een tijd geleden waarschijnlijk.
Ja. Ja, maar dat is het ja, aan de ene kant denk ik het mooie. Aan de andere kant ook het kwetsbare van hoe Microsoft nu wijzigingen in Active Directory aanbrengt. Daar gaat inderdaad een tijd overheen. Dus als je als Active Directory beheerder luistert, weet je, oh ja, dat speelde ook nog.
Ja, maar ja, Active Directory bestaat ook al 25 jaar. Dus.
24 jaar en 7 weken, ja.
Oké.
Okay. Om precies te zijn.
Right.
Ja, daar hebben we laatst nog een feestje voor gevierd in de podcast. Toen Windows 2000 Server natuurlijk op 17 februari zijn verjaardag vierde.
That is true.
Yes. Nou, in Windows Server 2022 werkt dan het touch keyboard overal in de out-of-the-box experience. Werkt troubleshooten in de Get Help app nu 100%. Werkt de remote desktop web authentication nu ook richting Sovereign Cloud endpoints. Dus je kunt nu ook inderdaad naar een VM'tje remote desktoppen als je dat echt zou willen. En ja, sommige mensen zijn gewoon zo masochistisch.
Mm-hmm.
Dan werkt het ook richting virtual machines in de Azure Germany, in de Azure Government en Azure China subscriptions.
Mm-hmm.
En eigenlijk ben je dan dubbel masochistisch bezig. En dan doe je jezelf eerst met remote desktop al flink pijn, vind ik dan. En dan ga je ook nog eens, omdat je organisatie dat waarschijnlijk moet, ook nog eens in een Azure subscription zitten die ook nog eens flink gemankeerd is qua nieuwe functionaliteit. Maar ja, goed. Ja. Iedereen zijn meuk. En ook in Windows Server 2022 is het zo dat de host network service nu niet langer ontiegelijk veel werkgeheugen gebruikt. Dat is ook iets wat ze hebben geadresseerd.
Oké. Okay. Nou ja, nu hebben ze dus die Patch Tuesday. Nou ja, als je met Patch Tuesday toch een beetje was achtergebleven, bijvoorbeeld in de vorm van dat jij nog gebruik maakt van Windows Server 2019 of gebruik maakt van Windows 10 Enterprise LTSC 2019, dan ondervond je wellicht nog wat problemen bij het updaten voor deze Patch Tuesday, want de update die is vrijgegeven, namelijk KB503-5849, daar rapporteren nogal wat eindgebruikers van dat het niet helemaal lekker gaat en dat die stuk loopt met een error 0xd5x034 als je probeert om deze update online uit te voeren. Microsoft zegt nog steeds dat er niks aan de hand is met deze update en als je hem gewoon downloadt en installeert of wanneer je WSUS gebruikt om te installeren, schijnt er ook gewoon helemaal niks aan de hand te zijn. Wat Microsoft.
Maar ja, dat is nog wel een vraag. Weet je, als je natuurlijk Windows 10 Enterprise LTSC gebruikt, dat doe je niet als groenteboer om de hoek met 2 of 3 PC's, maar dat doe je natuurlijk wel in omgevingen met een paar honderd PC's. Om het daar handmatig te doen, dat. Ja, volgens mij maak je daar zelfs een stagiair niet meer blij mee deze dagen.
Nee.
Ja, en Windows Server 2019 wordt natuurlijk ook nog best wel veel gebruikt.
Ja.
Dus dat handmatig updaten, dat ja, is ook niet echt iets waar beheerders naar uit zullen kijken. Ja,
nu had Microsoft nog wel een opmerking voor de mensen bij wie het misgaat. Blijkt namelijk dat er een servicing stack update is geweest, hè, onder KB nummer 5005112. En die is wel vereist om deze update goed te laten verlopen. Dus het kan heel goed zijn dat daar een issue is geweest.
Dat die servicing stack update niet in de online variant zit, maar wel in de offline variant.
Ja, of nog niet als toegepast door sommige mensen, waardoor deze update stuk loopt.
Ja, maar de servicing stack updates, die zijn ook onderdeel van de Windows updates.
Ja, dan weet ik niet precies waar dit misgaat.
Ja, en dan lijkt er een verschil te zijn tussen datgene wat Microsoft online aanbiedt en datgene wat Microsoft offline aanbiedt in deze update.
Spannend. Oké.
Okay. Ja, blijkt maar weer dat ook Microsoft sommige bochten niet af kan snijden.
Nee. Ondertussen is Microsoft druk bezig om van alles af te schaffen. Oftewel te deprecaten, zoals dat in het Engels noemen. En er is nu een aankondiging geweest die best interessant is. Namelijk dat Windows de ondersteuning voor 1024 bits RSA kies. binnenkort definitief in de ban gaat doen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit precies gaat gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat mocht je nog gebruik maken van certificaten die nog voorzien zijn van deze, ja, zeg maar wat mindere sleutels, dat je daar toch echt vanaf moet. De verwachting is dat ze eerst een grace period gaan invoeren, waarbij je dus vanuit de eventlog in ieder geval gewaarschuwd gaat worden van, hey, hier wordt nog gebruik gemaakt van een verouderd versleutelingsprotocol.
Ja.
En dat je dan gewoon moet zorgen dat je op niet al te lange termijn overgaat. Trouwens, het feit dat ze dit nu doen is niet zo heel gek, want sinds 2013 wordt er al gewaarschuwd dat je van deze sleutels af moet met 1024.
Ja, worden ze niet meer inderdaad ondersteund.
Precies.
Op het internet. Maar wat je ziet is dat beheerders met standaardinstellingen van Active Directory Certificate Services tot en met 2019 standaard een sleutelpaar gebruiken van 1024 bit lengte bij het opzetten van een root certification authority. En jij en ik weten allebei dat daarbij vrij lange termijnen, geldigheidstermijnen worden gehanteerd voor dat soort sleutelparen. En dat niet elke beheerder na een standaardinstallatie van ADCS weten hoe ze dat sleutelpaar kunnen rollen. Dus dat daar misschien ook nog wat hulp geboden dient te worden. Ja,
plus dat als je dat volgens het boekje deed, dan creëerde je een offline root CA.
Ja.
Die ergens in de kluis verdween voor de komende 10 jaar of zo.
Als je mazzel had, ja.
En dan ligt dus nu ergens in jouw kluis een root CA met een 1024-bit sleutel.
Ja, en heb je geen mazzel, dan had je die machine misschien zelfs gepitoviet of misschien zelfs virtueel aangemaakt, waarna je hem uitzet, waarbij ik al menig keer heb mogen constateren dat beheerders met opruimwoeden deze virtual machine, omdat hij toch altijd uitstaat, gewoon hebben verwijderd.
Ja.
Onhandig.
Precies. Maar in ieder geval, ja, dat je zicht moet houden op het gebruik van verouderde versleutelingsprotocollen blijkt ook in Frankrijk nu toch wel duidelijk. Want daar heeft de Franse toezichthouder gewoon AVG-boetes uitgedeeld aan bedrijven die nog gebruik maakten van SHA-1 en TLS 1.0 of 1.1.
Yes.
Ook voor deze protocollen geldt dat er al geruime tijd wordt gewaarschuwd tegen het gebruik van deze protocollen.
Mm-hmm.
10 jaar geleden begonnen browsers al met het waarschuwen tegen het gebruik van SHA-1. En de bedrijven die hebben gevolhard in het gebruik hiervan, ja, die kunnen dus sinds afgelopen jaar gewoon een boete hebben ontvangen van de autoriteit in Frankrijk. En die heet de C0.
Yes.
En die heeft in totaal 15 boetes uitgedeeld voor de overtreding van de AVG het afgelopen jaar. Althans, in dit jaar moet ik zeggen. En dat was deels vanwege de slechte beveiliging. Dus hoeveel het er precies zijn geweest die nog gebruik maakten van SHA-1 en TLS 1.0 en 1.1, dat is niet bekendgemaakt. Maar dat er inmiddels boetes voor worden gegeven, dat is wel duidelijk.
Mocht je nu als beheerder op het puntje van je stoel zitten en denken, oh wacht, ik heb deze spullenboel ook nog steeds in mijn netwerk, want ik heb dat nog steeds nodig. Ik ben nog steeds bezig om mijn hele netwerk naar TLS 1.2 te brengen, want moeilijke registersleutels en weet ik wat. Wees gerust. De boetes zijn uitgedeeld voor het gebruik van SHA-1 en TLS 1.0 en TLS 1.1 op publieke websites.
Ja.
Dus niet zozeer in het netwerk, niet zozeer binnen de interne automatisering van deze organisaties, maar daadwerkelijk datgene wat ze hun eindgebruikers aandoen. En ja, eindgebruikers dingen aandoen. Nou, daar is Microsoft natuurlijk ster in. Ja. Niet alleen negatief, maar ook gewoon positief. Want Microsoft kondigde deze week nieuwe Surface-apparaten aan.
Ja, uiteraard hadden wij daar misschien afgelopen week al iets over kunnen horen. Maar afgelopen week, daar mogen we helemaal niks over zeggen. Dat was NDA.
Wat gebeurde er afgelopen week? Waar waren we dan voor afgelopen week?
Ergens in een dorpje in Washington State.
Ik weet van niks. Ik weet van... Waar heb je het over, hè?
In ieder geval, Microsoft kondigde inmiddels nieuwe Surface-apparaten aan in de vorm van een nieuwe Surface Laptop en een nieuwe Surface Pro. Beiden gebaseerd zowel op Intel als ARM SoCs, waarbij de Intel laptops vanaf april leverbaar zullen zijn en de ARM-versies vanaf juni. Deze systemen gaan gebruik maken van de Intel Core Ultra processoren of Qualcomm Snapdragon X Elite SoCs, waarbij de Surface Pro qua ontwerp hetzelfde blijft als de Surface Pro 9. En de nieuwe Surface Pro heet dus de Surface Pro 10.
Want waarom zou je inderdaad een winnende configuratie wijzigen?
Inderdaad. En de laptop 6, die krijgt wel een gewijzigd ontwerp ten opzichte van de laptop 5. In de vorm van dunnere bezels, afgeronde hoeken, een extra USB-C-poort, dus voortaan twee USB-C-poorten en een USB-A-poort aan de linkerkant en aan de rechterkant een Surface-laadpoort, zoals we die al heel lang kennen, met het magnetische dingetje.
Ja, ik vond het toch inderdaad ook wel, in de Surface Laptop 5 vond ik dat wel een gedoe, inderdaad. Dat je maar één USB-C-poort hebt en dat je die natuurlijk gebruikt voor het laden en voor je beeldscherm en dat soort dingen. En als je dan je fysieke passkey gebruikte, dan moest je dat gaan wisselen. Of je moest met een USB-hub gaan werken. Ja. Maar niet elke USB-hub ondersteunde dan weer de throughput om al je schermen beeld te laten hebben. Ik vond het een gedoe. Ik vind het heel fijn dat er een extra poort aan de Surface Laptop wordt toegevoegd.
Ja, ja, dat is geen overbodige luxe. En uiteraard gaan deze machines worden voorzien van een heleboel AI. En naar het schijnt wordt die AI-functionaliteit beschikbaar gesteld middels de aankomende Windows 11 24 H2-versie, waarbij er onder andere dingen inkomen als een game-upscaler en een ondertitelingsfunctie die ook kan vertalen. Daarnaast krijg je wat contextafhankelijke functies, zoals een bewerkingsknop bij afbeeldingen, en kan je vervolgens met tekst aangeven wat je wil bewerken aan een afbeelding, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de achtergrond. En ja, ik heb deze AI-functies nog niet gezien in Windows 11, maar blijkbaar komen die er dus aan voor de 24H2 release.
Zo, en dat is niet de enige aankondiging vanuit Microsoft, want Microsoft kondigt ook gelijk weer het volgende evenement aan op 20 mei. En dat is een evenement waarop Satya Nadella, onze grote vriend, zou ingaan op de AI-visie van Microsoft. En hij zal dan dieper ingaan op de consumentenversies van de Surface Pro 10 en Surface Laptop 6. En dat evenement is alleen live te volgen voor journalisten. Dus geen livestream. En ja, die serviceapparaten voor consumenten, want waarom wordt daar dan zo'n verschil van gemaakt? Ja, die komen dus alleen met die Snapdragon X Elite processoren. Dus eigenlijk alleen nog maar ARM gebaseerd. Jawel mensen, de pijn houdt niet, het houdt niet op, niet vanzelf. We zijn al de afgelopen jaren van 32-bit naar 64-bit versies van Windows mogen gaan. En nu komt dus de volgende slag eraan, namelijk alleen nog maar ARM gebaseerd.
Spannend, en ik kijk er toch wel een beetje naar uit wat daar gaat komen. 20 mei dus.
Nou ja, ik denk niet alleen jij, want het evenement is wel saillant genoeg één dag gepland voordat Microsoft Build voor ontwikkelaars plaatsvindt.
Ja, dat is misschien ook wel spannend. Nou, wie weet krijgen de ontwikkelaars een mooie nieuwe glimmende Surface laptop.
Build staat wel bekend inderdaad dat er veel swag wordt uitgegeven, zodat ontwikkelaars inderdaad de laatste nieuwe platformen gaan ondersteunen. En ja, als alles voor consumenten naar ARM moet, dan mogen ontwikkelaars wel aan de bak. Inderdaad. Terwijl wij vorige week de podcast oversloegen, sloegen kwaadwillenden uiteraard nog steeds hun slag. En een van de kwetsbaarheden die ze misbruikten waren kritieke kwetsbaarheden in Fortinet FortiOS en in de FortiProxy. En dat zijn kwetsbaarheden die luisteren naar rugnummers 7E2023-42789 en 42790. En die stelden kwaadwillenden in staat met toegang tot het Captive Portal willekeurige code uit te voeren. Maar daar bleef het niet bij. Ook 7E2024-23112 werd misbruikt en daarmee konden geauthenticeerde kwaadwillende beveiligingsmaatregelen omzeilen. En ook 7E2023-46717, die is dan alleen voor FortiOS. En dat zie je dan dus voornamelijk in combinatie met de Forti Authenticator in hoog beschikbaarheid, dat kwaadwillenden met leesrechten ook schijfrechten konden verkrijgen. Er zijn updates beschikbaar voor FortiOS en FortiProxy. En uiteraard worden beheerders aangeraden om dit eergisteren al geïnstalleerd te hebben. Maar luister je nu pas deze podcast en ben je daar nog niet aan toegekomen, dan zou het zomaar eens al te laat kunnen zijn.
Mm-hmm. Dan zit je in een lastig pakket.
Ja, in een vorige podcastaflevering hebben we het gehad over hoe Midnight Blizzard onze Chinese staatsvrienden, sorry, onze Russische staatsvrienden Microsoft hackten. En ondertussen is daar ook de postmortem van gedeeld door Microsoft.
Yeah. Interesting.
Ja, en eigenlijk alles wat we hebben gedeeld in deze podcast blijkt ook zo te zijn.
Mm-hmm. Inderdaad, er was een testtenant met een account zonder multifactor authenticatie. En vanuit die testtenant was het mogelijk om gebruik te maken van een OAuth-applicatie in productie met wat te veel rechten, waaronder toegang tot mailboxen. Nou, en dat heeft dus toegeleid dat de hackers in staat waren om mailboxen van prominente medewerkers van Microsoft te hacken. En vervolgens daar weer informatie uit te halen om bijvoorbeeld bij source code te komen van en andere interne systemen van Microsoft. En naar het schijnt zijn er zelfs geheimen gelekt om vanuit Microsoft de informatie of de data van klanten van Microsoft te benaderen. Nu zijn deze klanten van Microsoft inmiddels ook weer benaderd om te zorgen dat de schade daar beperkt blijft. Maar ja, vervelend verhaal met toch wel redelijk vergaande consequenties. En mocht je nou denken van, wat was nou Midnight Blizzard ook alweer? Nou ja, dit is...
ja, wie zijn deze Russische sujetten?
Precies, ja, inderdaad. Het is een, naar het schijnt, Russisch gesponsorde groep. Die ook wel bekend staat als Nobelium APT29 of Cozy Bear. En ze zijn ooit bekend geworden met een bijzonder geruchtmakende hack, namelijk de SolarWinds Supply Chain Attack. Als je die nog kan herinneren.
Ja, en toen gebruikte Microsoft inderdaad ook nog de naam Nobelium. Ja. Maar Cozy Bear en Cozy Bear en Fancy Bear zijn natuurlijk namen die teruggaan tot, tot zover als 2003.
Ja. Nou ja, als je dan denkt van, hoe kan het nou dat die hackers overal binnenkomen en dingen doen als data stelen en zo? Nou, daar heeft Symantec een leuk rapport over uitgebracht. Die hebben namelijk uitgezocht van, hoe doen deze hackergroepen aan data exfiltration? En wat blijkt, ze maken steeds vaker gebruik van gewoon legitieme software die je dus ook gewoon voor allerlei hele standaard werkzaamheden gebruikt om,
en beheerdoeleinden,
om de data te stelen van hun slachtoffers. En wat heeft Symantec nu gedaan? Die hebben de verschillende tools die hierbij gebruikt worden is even goed op een rijtje gezet. En wat blijkt? De meest gebruikte tool om de data te stelen bij slachtoffers blijkt te zijn R-Clone. En vervolgens zie je dat een aantal tools in opkomst zijn. En dat is al wel grappig als je dan leest dat bijvoorbeeld AnyDesk een van de snelste groeiers hier is. Maar ook ScreenConnect en Atera worden heel veel gebruikt. En als je dan kijkt naar de top 5 van meest gebruikte tools voor data exfiltration, dan valt er nog meer op. Namelijk, behalve dat je R-Clone en AnyDesk hier voorbij ziet komen als nummer 1 en 2, is nummer 3 toch wel de tool die ook Sander regelmatig noemt, namelijk RDP. een heel veel gebruikte tool.
De RDP-client.
Ja.
Onder beheerders bekend als de Remote Desktop Protocol Client. Onder kwaadwillenden bekend als de Ransomware Deployment Protocol Client.
Precies. En waarom is deze client zo populair? Nou ja, omdat hij natuurlijk al aanwezig is op alle systemen. En je eigenlijk niet heel veel meer hoeft te doen dan een registry key aan te passen als hacker om hem aan te zetten. En daarna ben je binnen en kan je alles naar binnen brengen en naar buiten brengen. Wat je lief is.
Yes. Zo interessant, hè? Want Microsoft heeft in vorige versies van Windows op een gegeven moment de FTP-client standaard uitgezet. Mm-hmm. En die moest je dan standaard installeren. En daarvoor heb je dan natuurlijk beheerrechten nodig in Windows om zo'n feature te installeren. Zou het kunnen zijn dat Microsoft misschien de RDP-client in volgende versies van Windows standaard niet zou meeleveren? Of zouden ze dan hun hele Windows in the Cloud initiatief in de wieg nog smoren? Zeg maar.
Ik denk dat ze dan gewoon eerst een verbeterd RDP-protocol moeten uitbrengen. Voordat het zover is. Of een opvolger. Ik weet niet.
Of een opvolger. Ja, of een opvolger misschien.
Ja, dat denk ik eigenlijk. Maar goed, behalve deze drie tools zie je in de top 5 ook Cobalt Strike en Screen Connect terugkomen als nummers 4 en 5. Dus ja, vervolgens zegt Symantec ook van ja, hoe voorkom je dit, het gebruik van deze tools? Nou ja, dus vooral door heel goed in de gaten te houden wat er aan netwerkverkeer in en uitgaat op je netwerk, zodat je eventuele afwijkingen tijdig constateert en kan ingrijpen wanneer hackers dreigen toe te slaan.
Yes, want dat doen ze. Ja. En ook afgelopen week weer. Voornamelijk het nieuws wat ons bereikt is voornamelijk van onze zuiderburen. We hadden het natuurlijk al eventjes over de brouwerij waar onder andere Duvel wordt gecreëerd. Maar nu zagen we ook nieuws van koffiebranderij Beiers.
Ja. Ja, en koffiebranderij Beiers is dus gewoon de grootste koffiebranderij van België. Grappig genoeg zitten ze fysiek bijna om de hoek van die brouwerij, Van Duvel, in Breendonk. En op 8 maart werd bekend dat de koffiebranderij ook zijn werkzaamheden heeft moeten stilleggen vanwege een hack. Want Duvel was dus al eerder het slachtoffer geweest van de Stormout Ransomware Group. En die eisten een $500,000 van Duvel om vervolgens daarbij te vermelden dat ze anders binnen 7 dagen, geloof ik, al zouden beginnen met het lekken van informatie.
Okay.
En na de hack bij Beiers werd bekend van, nou ja, goed, Beiers is gehackt. Alleen Beiers kon nog geen commentaar geven, want men was nog te druk met het inventariseren van de schade, et cetera. Mm-hmm. Maar dat was 2 weken geleden. En ik ben op zoek gegaan naar een update over wat hier gaande is, of wie erachter zit, of hoeveel geld er werd geëist, of dat misschien de hack is verijdeld of iets dergelijks. Maar er is 0 informatie terug te vinden over deze hack na de bekendmaking dat ze gehackt zijn.
Ja, dan zie je dat er grote verschillen zijn tussen organisaties in de communicatie na zo'n cyberincident, inderdaad.
Ja, ja, ik ben nog even gaan zoeken op de websites van zowel Beiers als de website van Duvel. En nou ja, Beiers heeft zelfs een uitgebreid blog op zijn website.
Okay.
Maar 0 informatie over de hack. Ik vind het bijzonder.
Ja, waar je op het internet wel heel veel informatie over kunt vinden, zijn kwetsbaarheden in QNAP besturingssystemen. En QNAP, dat zijn natuurlijk network attached storage apparaten met hele mooie nieuwe functionaliteiten telkens. Zoals de mogelijkheid om bijvoorbeeld containers te draaien. Mm-hmm. En de kwetsbaarheden die nu door QNAP zijn geadresseerd bevinden zich in zo'n beetje elk besturingssysteem. Maar het zijn in ieder geval de QTS 4.5 versies, de QTS 5.1 versies, de QUTS Hero H4.5, H5.1, maar ook de QUTS Cloud C5 versies en de MyQNAP Cloud 1.0 versies. En die worden bedreigd door CVE-2024-21899. In ieder geval QTS-51 is dat. En die stelt kwaadwillende in staat om het authenticatiesysteem te omzeilen. Oftewel, waarom zou ik aanmelden als ik dat niet hoef om dingen te wijzigen? En de andere besturingssystemen zijn vooral kwetsbaar met CVE-2024-21900 en 21901. En die stellen kwaadwillende in staat om code uit te voeren naar wens. En vanuit QNAP zijn er updates beschikbaar om deze kwetsbaarheden te adresseren.
Dus snel updaten als je beschikt over een QNAP-apparaat.
Eén of meerdere QNAP-apparaten. Yep. Doordat we vorige week geen podcast-aflevering hebben opgenomen en gepubliceerd, heb je natuurlijk mogelijk de evenementen van deze week gemist. Het waren er gelukkig niet al te veel, maar toch ook een evenement van onder andere Microsoft Security NL. En voor volgende week staan er ook weer flink wat fysieke en virtuele evenementen op de agenda. Namelijk 5 fysieke evenementen en 1 virtueel evenement. Dan begin ik eigenlijk even met het virtuele evenement. Want dat is er gelijk één van dinsdag 26 maart tot en met donderdag 28 maart. En dat is het Windows Server Summit 2024. Virtuele evenement vanuit Microsoft. Mm-hmm. Waar zij eigenlijk alles vertellen over Windows Server 2025.
Yes. Ook op dinsdag is er een fysiek evenement van de VMware User Group Nederland. En die komen van 8:30 tot 5:15 bij elkaar in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Om te praten over alles wat er gebeurt rondom VMware. En dat is best heel veel de afgelopen tijd. Dus
yes.
Als je daarheen komt, krijg je onder andere een openingskeynote van Chris Wolf, de Senior Director Engineering van Broadcom. Is er een lunchkeynote van Brian Madden, oftewel de EUC CTO van VMware tegenwoordig?
Nou, tegenwoordig misschien zelfs al niet meer, want dat hele EUC-gedeelte is natuurlijk alweer afgesponnen van VMware inmiddels.
En de closing keynote is van Bas Haring, ook wel bekend als Professor AI.
Op dinsdag 26 maart kun je overdag ook naar IDM Europe 2024 in het Van der Valk in Utrecht. En dat is een evenement wat wordt georganiseerd door Whitehall Media van 9:00 tot 4:45. En ja, dat is eigenlijk een evenement wat zo'n beetje op uitnodiging alleen is. Maar als je contact opneemt met de Amsterdam DI Meetup, dan hebben zij nu misschien nog wel een registratiecode voor je, waardoor je kunt aansluiten op dit evenement waar ja, zo'n beetje alles aan bod komt met betrekking tot digital identity. Ben je overdag op dinsdag 26 maart vooral aan de klus, maar zoek je nog iets leuks om te doen 's avonds, dan kun je aansluiten bij onze vrienden van Azure Platform Engineering, ook wel de APES. En zij organiseren vanaf 6:00 tot 9:30 een evenement bij de Nederlandse Bank in Amsterdam. Vanaf 6:00 kun je daar binnenlopen en gebruik maken van de maaltijd. Om 7:00 presenteert Patrick de Kruijf een uur over afscheid nemen van ClickUp. En vanaf 8:00 presenteren Reinoud Segers, Erwin Kramer en Bernard Budde van de Nederlandse Bank over frictieloze platform engineering met Git. Nice. Vanaf 9:00 is er dan uiteraard de borrel. En om 9:30 wordt iedereen vriendelijk gevraagd om het pand van de Nederlandse Bank te verlaten.
Mooi. Op donderdag 28 maart kan je vanaf 5:00 tot 8:30 s'avonds meedoen met de Open ID OAuth Workshop van de Sync Meetups. En dit is best een heel leuk evenement, want hier kan je dus in een workshop kennis maken met OpenID. Wat nu toch wel echt heel gangbaar is voor authenticatie richting webgebaseerde bronnen. En in een workshop laten ze die avond zien hoe dit mechanisme werkt. En wordt er aangemoedigd om vooral je eigen laptop mee te nemen, zodat je kan gaan stoeien met de onderliggende technieken als OAuth 2 en JWT. Heb ik pas geleerd, in plaats van JWT.
Ja, JWT. JSON Web Tokens.
Inderdaad. En het programma begint hier om 5:00 met inloop en eten. Vanaf 6:00 is de presentatie en de workshop. En vanaf 8:30 kan je borrelen en netwerken. Dit alles vindt plaats bij Sync ICT in Amsterdam.
En is Amsterdam misschien voor jou iets te ver? En ligt Sint Martens-Latem bij jou om de hoek? Dan kun je als alternatief op donderdagavond 28 maart vanaf 5:30 ook terecht bij de Azure User Group België, waar Tom Kerkhoven presenteert over Building a Resilient API Landscape with Azure API Management. En Rummen de Lange een sessie presenteert waarin hij Azure ontwikkelaars helpt die bang zijn dat ze verdrinken in het Azure Data Lake. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou ja, deze week heb ik een productiviteitstip die mogelijk voor heel veel mensen bekend is, maar waarvan ik afgelopen week toch zoiets had van, waarom wist ik dit niet? Als je een iPhone gebruikt, dan zit er in iPhone een calculator. En als je die opent, krijg je een hele simpele calculator waarin je kan optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, etc. En ja, very simple. Maar als je je telefoon vervolgens kantelt, verandert die calculator in een wetenschappelijke calculator. En dan kan je gewoon al die dingen doen die je vroeger op je uitgebreide calculator van je middelbare schooltijd misschien nog wel kent, met de sinus, cosinus en wortels en allerlei exponentiële functies. Maar er zit ook gewoon iets in als een pi-toets, zodat je pi in één keer kan zien. Of een random functie om random waardes te genereren. En ik wist het eigenlijk helemaal niet dat die functie hierin zat voor de uitgebreide calculator in iOS. Dus bij deze, mijn tip voor deze week.
Handig.
En daarmee komen we aan het einde van aflevering 11 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @itbrosnl.